Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zo wordt het voorgelezen uit de zendbrief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik noem u Romeinen 5.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem zijn zegen smeken. O Heere, gij grote en heilige God, die wandelt tussen de zeven gouden kandelaren van uw kerk, wil ons vervullen met eerbied en met diepe overmoedigheid om tot u te naderen. Want gij zijt het toch in uw hand onze adem is, en bij wie al onze paden zijn. Gij hebt ons leven in uw hand, ons door de zonde verbeurd leven. Gij hebt de broze levensdraad maar door te snijden, en wij staan voor uw rechterstoel. Heere, leer ons u dan vrezen. Leer ons heilig beschroomd tot u naderen, onze harten reinigen, om tot u te komen. Ja, leer gij ons door uw heilig woord de grote afstand die er is tussen u en tussen onze ziel, opdat we zoeken zouden een weg ter ontkoming door u geopenbaard in de boodschap van uw heerlijk evangelie. Heere, daartoe gebruikt u toch de verkondiging van dat woord. En nu bidden wij van u, wil u ook vanavond zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid. En wil gij zelf met uw geest ons hart ontsluiten en beleiden voor het aangezicht van uw majesteit. En geef u ons dan de opening aan uw troon, opdat we het in ons hart zouden gevoelen een toegang te hebben met onze noden en zonden bij u. Zoals het zolang als de zon en de maan zullen zijn, zal uw verbond toch worden voortgeplant. En zult gij uw genade en uw ontferming openbaren aan uw schuldig volk. Heere, als wij ook vanavond over het allergewichtigste, het dierbaar zaligmakend geloof zullen horen, wil u dan onze oren openen en wil u dan onze harten vatbaar maken. Wil u ook vanavond uit die innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid op ons nederzien. Ga ons niet voorbij, o Vader, maar zie hoe dat ons onze zonden maakt. En wil ons onze zonden vergeven, rekent u ze ons niet toe. Ja, gij hebt menigmaal onze vijanden van voor ons aangezicht verdreven. Gij hebt dikwijls getwist met onze twisten. O God, onze ogen zijn op u. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wil u vanavond in zonderheid eens denken aan de gekroopte rieten en aan de rokende vlakwieken.
Wilt u ze niet uitblussen uit uw belochtenis, maar laat ze zelf door uw heilige geest in licht mogen geven. Wat zal het ongeloof ons dan beletten ten hemel in te gaan, daar gij toch borg voor ons zijt. Openbaar het dan ook, omdat we de troost uit zouden ontvangen. Hoe zouden we tot ere van uw grote naam kunnen leven die uw aangezicht verbergt? Hoe zouden we licht kunnen geven in deze wereld die in de dood ligt, als gij verre van ons geweten zijt? Om uw naam en om uw eer wil, o God, zo red ons uit onze ellende en verhoor ons in onze noden en zorg voor ons meer dan een vader doet. Heere, wil u ook zijn met al de zegen die enige kennis schonk in de naam en in het werk van de Heer Jezus Christus. Heere, wil uw kerk stellen tot een lof op de aarde, wil ze doen opklimmen in het geloof tot mannen en vaders, opdat die vastheid in u gevonden zou worden om nimmer meer te twijfelen, de Satan te wederstaan, dat hij van ons vliegen zou, maar opdat er ook een innig gebedsleven zijn zou in het midden der gemeente, en een innerlijke bewogenheid om het verloren op te zoeken, en het weggedwaalde bijeen te vergaderen, opdat er ook een boodschap van ons leven zou uitgaan aan degene die nog buiten zijn, aan die andere schapen die ook van uw stal zijn en die de hoofd moeten worden toegebracht. Heere, gij kent toch degene die de uwe zijn en niemand zal ze toch uit uw hand drukken. Wil u ook zijn met al de noden van degene die thuis moesten blijven? Wil u de zieken niet verlaten op een ziekbed of op een stoel in een woning, in de inrichtingen waar ze ook verblijven? Gedenk u aan al degene die in krankzinnige gestichten of in andere tehuizen verkeren, gekend de Heer in ouderdom en zwakheid, gekend in de jeugd van het leven, ook daar mocht u zijn, met uw godheid en met uw genade, met uw geest en met uw waarheid, om ze aan u te verbinden, jong en oud te samen. Heer, wil u zijn met de smart van de bedroefde harten die schreien tot uw vluchten. Wil u het wel maken in alle nood en pijn met uzelf. Wees u met al onze jongens die in Vlam dienst zijn, die ons daardoor op deze dag niet met ons kunnen opkomen naar uw huis, die in legerplaats neemzaam verblijven of op wacht staan in deze dag. Wees u ze dan ook tot een God en laat zo daar de Sabbat mogen heiligen in uw naam. Heere, gedenk u ze allen en bewaar u ze voor de zonde, voor het leven in de wereld, waar we dan zo dichtbij zijn. Doe ze leven naar uw getuigenis, opdat ze ook daar een goede reuken Christus zouden mogen zijn. Heere, wil u met uw kerk zijn, waar ze ook vergaderd, in verdrukking en verstrooiing en vervolging, onder het woede van de Romeinse antichrist. Wil gij ze daar in zonderheid sterken met het woord uw verbeloftenis? Wil al uw knechten zegenen die uitgaan om uw woord, het evangelie des vredes te verkondigen? Het getal is klein en de oogst is groot. O genadig ontfermer, trouwhoudend God in de hemel, breng bij het getal van uw knechten nog vele toe, dat de velden toch wit zijn op de oogsten, lieve borg en zalig maar, Heer van uw kerk, koning van Sion, wil gij zelf uitloten in uw wijngaard, die geantwoord met kracht van boven, om uw heerlijke boodschap te brengen, om het de goddeloze te zeggen dat het hun kwalijk zal gaan, maar ook de rechtvaardige dat het hun zal wel gaan. Heere, wil u ook zijn met het werk der zending, waar het ook geschiet. Sterk u in zonderheid onze broeder die door ons is uitgezonden. Help u hem met degene die hem daarbij bijstaat, en wil door hun arbeid uw koninkrijk uitbreiden. Heere, zo wil u zo al de noden van uw Sion over het rond van de aarde gedachtig zijn. Ook uw knechten, onze broeders, die in bijzondere moeilijkheden verkeren, huiselijk of persoonlijk lichamelijk, u kent ze over en u weet wat ze daarin behoeven, sterkte en begeeft ze daarin niet. Maar laat ze niet troost mogen vinden tegen al het kwaad dat door de zonde over hen en hun gezin gekomen is.
En wil door uw vriendelijk aangezicht in het kwade het al zo maken dat het al niet te zeer mogen smarten. Wil ook met uw kracht zijn, die ook ditmaal voor uw aangezicht staat. Heere, vergeet hem ook ditmaal niet. Ach, openbare dat er bij u een bron is van wijsheid en van kennis. En wil zijn hart vervrolijk in de weg van uw getuigenis. Opdat u met blijdschap en met innerlijk gevoel uw boodschap zou mogen doorgeven aan dit uw volk. En wil zo onder onze jeugd ook nog trekken tot uw gemeente. Laat onze kindertjes niet verloren gaan. Maar wil u verbond houden, o God van Abraham. En het in hun harten voortplanten tot in het duizendste geslacht. Onze jongens en onze meisjes wil u in zonderheid. Door de teugels van uw goddelijke wet. En van uw eeuwige evangelie brengen. Onder de liefde band van het verbond. Opdat ze zich gewillig aan u zouden overgeven. Wil ze over alles wat heerlijk is een beschutting zijn. En wil onze zonden en schuld niet meer gedenken. Maar wil ons wassen in die reine fontein van Jezus bloed. En om zijnes wil ons tot een vader zijn nu. En tot in alle eeuwigheid. Amen. En wij zingen nu van het Psalm 115, het 5e en het 6e vers. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord zegt, nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingeleid. en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Zo vraagt 21. En het antwoord zegt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houde dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart bewerkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord zegt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen onze algemene en ongetwijfelde christelijke geloof in een hoofdstom leren. En vraag 23 vraagt, hoe luiden die artikelen? En het antwoord is die straks gegeven, in de belijdenis des geloofs. Deze zevende zondag, die spreekt ons van het zaligmakend geloof. En staat dan achterin volgend stil bij het wezen, bij het voorwerp en bij de heerlijkheid van dat geloof. Het wezen dat geloof, dus wat het eigenlijk is, is een inhoud. Het voorwerp des geloofs, waarop dat geloof zich richt, en de heerlijkheid des geloofs, waarin dat geloof zich openbaart, namelijk in het aannemen van al de beloften van het evangelie, dat zijn dus de tijdelijke en de eeuwige goederen die Christus zijn kern bereid heeft. Daar hebben dus onze drie gedachten. In de vorige zondag is er gezegd, onze middelaar, dat is onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. In die zondagen daarvoor hebben we dus gehoord wie we waren in onze val, wie we zijn in ons leven tegen God en tegen zijn wetten. Die de zijn liggend onder het oordeel, dat er niemand ons verlossen kan, nog engel, nog mens, dat er geen bloot schepsel gevonden kan worden, die voor ons de toren van God kan vorsen. En toen heeft de benauwde ziel gevraagd, Heere, is het dat bij u nog raar? Bij mij is het niet, bij de mens is het ook niet, zelfs bij de engelen is het niet, maar Heere, is het dan nog een weg? Is het dan bij u nog raad? En nadat wij toen gezien hebben dat God eerst is, dat er aan zijn deugden genoeg gedaan wordt, dat zijn gerechtigheid verheerlijkt wordt, heeft hij ons geopenbaard dat wil er raad voor ons zijn, er zoveel gevonden zou moeten worden, die tegen waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens. En daar alle engelen hierop moesten zwijgen en alle mensenkinderen moesten verstommen, heeft God van de hemel gezegd, zullen zij niet. Het is mijn geliefde zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoort hem. En heeft hij ons in de vorige zondag geopenbaard, dat er één naam onder de hemel gegeven, door welke wij kunnen, moeten zalig worden, de Heer Jezus, onze Heer Jezus Christus. Weten we maar niet zomaar omdat ieder dat vertelt. Dat weten we niet uit de overlevering omdat onze Vader het zo gezegd heeft. Maar dat weten we uit de boodschap die God ons gegeven heeft. Uit het heilige evangelie, wat hij vanaf het paradijs reeds geopenbaard heeft. En laatstelijk vervuld in zijn eigen zoon. Die zelf de inhoud, maar ook zelf de boodschapper was, van dat woord wat God ons bekend gemaakt heeft, namelijk dat er verzoening is voor zondaar in het bloed van de Heer Jezus Christus. En nu begint dus onze onderwijzer te vragen, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Ze zijn toch immers alle ook in Adam verdoemd geworden. We hebben toch gesproken dat de ganse schepping zich, dat alle mensen verdoemelijk liggen onder het oordeel van. En als ze dan een middelaar gegeven, en als er dan een borg en een zaligmaker is aangewezen, is dan die borg en zaligmaker ook voor alle mensen? Zullen dan ook alle mensen die onder Adam verdoemd zijn en in Adam verloren zijn, ook wederom in Christus zalig worden? Ja, dat ligt al in de lijn van redenering. We hebben toch immers in de vorige zondagen gezien hoe dat er niemand uitgezonderd is van het erfdeel van Adam. Want dat we alle gezondigd hebben en alle de heerlijkheid God sterven, dat er niemand is die goed is, ook niet op een toe. Dat niemand buiten dit werkverbond omgeboren was, dat we alle onder de vloek van dat verbroken verbond liggen. En nu zou het toch in de lijn van onze gedachten liggen, dat wanneer er een ander verbondhoofd gegeven wordt, die het hoofd is van een veel beter verbond, dat die dan toch zeker ook wel, voor zover als de vloek zich uitstrekt, namelijk over alle mensen, ook voor zover zijn genade en zijn voldoening zou hebben teweeggebracht en ook met de daad aan de harten van mensen toepast. En dan klinkt het antwoord, nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. Het had in de lijn van de verwachting kunnen liggen wanneer in de vorige zondag de namen van de middelaar genoemd werd, dat nu aanstond de onderwijzer ook zou zijn overgegaan om de heerlijkheid en de deugden van die middelaar wijd uit te stallen. Zo zou het geweest kunnen zijn. Maar nu komt de onderwijzer ertussen met deze zondag. En gaat hij ons wijzen op de noodzakelijkheid van de persoonlijke vereniging met die middelaar. Nu gaat hij ons wijzen op de noodzakelijkheid van het waarachtig zaligmakend geloof. En hoewel hier met geen enkel woord van Rome gerept wordt, merken we toch wel dat hij zeer positief stelling neemt tegen Rome. Rome met haar diepstoel, met haar aflaat, met haar wijkkaart en met haar kloostercel. Hij neemt pertinent afstand van Rome. En hij gaat hier van Christus spreken, maar voordat hij verder de heerlijkheid van Jezus Christus, onze Heere, ons bekend gaat maken. En Christus gaat voorstellen in zijn ambten, in zijn staten, in zijn natuur, in zijn middelaarsgraveerselen, gaat hij ons eerst wijzen op de noodzakelijkheid van de personele verbinding, de band met Christus. En zegt hij dus, ja, dan is zulke middelaar. En hij is heerlijk. Dat zal ik u straks verder vertellen, zegt de onderwijzer in de verdere zondag. Maar, eer we uit die middelaar gaan putten, eer we onze ziel aan die middelaar gaan laten, eer we die gerechtigheid en die heiligheid van die middelaar voor u gaan voorstaan, moet u eerst weten aan die middelaar verbonden te zijn. En dat kan niet zoals ik straks reeds zei, door de middelen die de Roomse kerk aanwijst. En door de middelen die onze reden ons voortschrijft. Door de verbetering onze levens. Door een opklimming in de weg der deugden. Nee, dit kan alleen door een daad uit de hemel. Door een daad van God. Die hij verheerlijkt. Door de prediking van zijn woord. In de harten van zondaren. En dan zegt hij hier zeer nadrukkelijk. Nee, niet allen zullen ze in Christus zalig worden. Gelijk ze in Adam verdoemd zijn geworden.
Maar alleen zij die daartoe van eeuwigheid verkoren zijn. Nee, toch niet. Zo stelt hij het artikel niet. Zo geeft hij het antwoord niet. Hoewel dat feitelijk ook waar is. En hetgeen wat hij hier gaat zeggen, voortvloeit uit die waarachtige uitverkiezing, uit de predestinatie, uit de voorbeschikking, uit de verkiezing ten leven en ten dood. Dat boven alles is een waarheid die onwankelbaar in Gods woord vermeld ligt. Maar als hij gaat spreken, want u moet denken, de catechisme is bovenal een troostboek die ons onderwijzen wil in de rechte weg. Die ons zegt wat we doen moeten om zalig te worden. Tot onze troost geschreven. Dan houdt u geen wijsgerige beschouwing over het vaststaande leerstuk der predestinatie. Daar spreekt de catechisme in zijn geheel niet over. Maar wat hij hier zegt is wel een uitsleutel van die predestinatie. Want terecht is het reeds opgemerkt. Zoals de uitverkiezing de scheiding maakt in de eeuwigheid, in de besluiten God. Tussen verworpenen en tussen uitverkorenen. Zo maakt hier op aarde het geloof de scheidslijn. Dit wat in eeuwigheid de uitverkiezing en de verwerping doet, de predestinatie. Dat doet hier op aarde het geloof. En omdat onze catechismus ons midden in ons leven ziet. En omdat hij ons midden in onze noden en in ons leven tegenkomt, begint hij niet te spreken over verkiezing en verwerping, zoals hij ook zeker wel weet en bevestigd waar te zijn, maar begint hij te spreken vanuit deze wereld, vanuit de situatie waarin ik verkeer. En dan zegt hij, kijk, de scheidslijn wordt getrokken door het geloof. Dus niet alle mensen worden in Christus zalig. Daar is de middelaar. En het is waar, we staan voor een raadsel. Zoals nu in de vorige zondag ons geopenbaard is, dat er nu voor die verloren wereld een middelaar gegeven is, namelijk onze Heer Jezus Christus, dan vragen we ons af, waarom vlucht nu de hele wereld niet tot die Christus? Waarom verdringen de mensen zich niet omdat de evangelie des vredes te horen? Waarom schaart de aarde zich niet van noord, van zuid, van oost en van west te komen rondom de lamp van het woord van God en de boodschap van het eeuwige evangelie? De wereldgeschiedenis gaat haar gang. En de grote der aarde stellen zich tegen Christus, tegen God en tegen zijn gezalfde, Jezus Christus. En ze roepen het elkaar toe. Als ze nog met hem te maken willen hebben, als ze hem helemaal niet verachten als niet bestaande, laat ons zijn banden scheuren en zijn touwen van ons werpen. De wereld gaat voort zoals Bethlehem eenmaal voortging nadat Christus geboren was. Ze hebben zich een ogenblik verwonderd op het woord van de herder, maar ieder is overgegaan tot de orde van de dag. En niemand behalve die enkele die genoemd worden in het woord van God, zijn uitgegaan om het heil te zien en om deelgenoot te worden van de verlossing die God in dat wonderkind op de wereld openbaarde. Geliefde, zo gaat het nog. In plaats dat de hele wereld komt om te horen dat er een weg ter verlossing is van onder het grootste kwaad naar de eeuwige zaligheid, zijn het er weinige in getal die zich scharen rondom de lamp van God woord. Weinige wanneer we zien over de hele wereld hoeveel miljoenen zijn er niet die de duisternis wandelen, hoeveel miljoenen zijn er niet die eenmaal het licht beschenen is en die teruggekeerd zijn in de duisternis. Hoeveel duizenden, tienduizenden, misschien moet ik ook al spreken van miljoenen, zijn er niet in ons vaderland, die ook eenmaal verlicht zijn geweest,
De heidenen, ze kennen Christus niet. Maar in Nederland leven er vele christenheidenen die Christus niet meer kennen. Evenals de brute heiden zegt, laat ons zijn touw verbreken en zijn de banden van ons werk. Wat hebben we te doen met David en wat deel hebben we aan de zoon van Isaïe? In de praktijk van het leven wordt het al maar meer bevestigd. Door degene die de offeranden van Christus verloven, zal het openlijk in de prediking als de grond, als het fundament van zaligheid. Maar ook nog zoveel andere duizenden die in de praktijk van hun leven de enige gerechtigheid voorbij gaan en zichzelf een altaar oprichten, waarop ze zichzelf goden wensen te offeren. Zal het God niet aangenaam, dan zijn er ook nog zoveel die wel leven onder de zuivere bediening van het heilige evangelie, maar weer haar even gesloten is voor de boodschap des Heils. En die morgen ook terugkeren naar hun oude leven, die een ogenblik bewogen zijn, misschien met Agrippa bijna bewogen, om Christus aan te nemen, om tot hem te vluchten. Om met een schuldig hart zich aan zijn voeten neder te werpen. Maar die allerlei beletselen hebben. Of de vogelen des hemels die het zaad wegpikken. Of de verstikking onder de doornen. Of het groeien op de steenachtige plaatsen. Hoe dan ook. Maar het zaad, het goede zaad des woords wat gezaaid is. Brengt bij talloos vele geen vruchten voor. En nog eens, het ligt niet in het zaad. Het ligt dan niet in de boodschap van het evangelie. Het ligt niet in de prediking die oprecht kan zijn, maar het ligt in die vogelen die het toelaat. Het ligt in de doorn en in de distel, de zorgvuldigheden van het leven. Het ligt aan de steenrot, aan de ondiepte van uw hart, dat het zaad geen vrucht voortbrengt. Dus lang niet alle mensen, lang verreweg het grootste deel der mensheid gaat naar de eeuwige rampzaligheid. Het zal een klein kuddetje zijn die achter Christus de bruiloftstaal zullen binnengaan. Het zullen weinigen zijn die zullen zalig worden tegenover de grote hoop die naar de eeuwige rampzaligheid zullen gaan. Die met eeuwige banden onder de duisternis zullen gebonden worden. Oh nee, we gaan hierin niet mee met Calvin. Die in procenten durft te rekenen. Gods woord gaat ons daar niet in voor. Maar dit zegt Gods woord wel. Dat het er weinigen zullen zijn. Een klein kuddetje. Weinigen die zullen zalig worden. En omdat we toch allen het grootste belang bij hebben. Zouden we toch al uit de nood van ons hart moeten roepen. Heere, ben ik daarbij. Behoor ik. Tot die kleine kudde die door de nauwe poort op de enge weg des levens wandelt en die het eeuwig leven zal werven. Het zijn degenen die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. Dat antwoord, dat is zuiver Bijbel. Door een ware geloof worden ingeleid. Hier wordt dus een waar geloof genoemd. Is er dan nog een ander geloof als een waar geloof? Eigenlijk niet. We spreken wel van vierderlei geloof. Maar dat is eigenlijk maar om die andere werkzaamheden een naam te geven. Maar dat andere is eigenlijk geen geloof. Daar bestaat maar één geloof. En dat is het waar. Of zoals u in de oude boekjes vindt, een oprecht, in de zin van onvervals, een oprecht geloof. Tegenover een tijdgeloof, tegenover het wondergeloof en tegenover het historieel geloof. Op de catechisatie is u dat al menigmaal onderwezen natuurlijk. Het tijdgeloof, dat enkel maar voor een tijd. Is, of laat ik eerst beginnen met het historieel geloof, omdat het tijdgeloof eigenlijk iets verder gaat. Het historieel geloof, wat een blote toestemming is, zoals Hellebroek zegt, aan een gekende waarheid. Een verstandelijk toestemming. Men leest het woord en men zegt, ja, dat geloof ik. Zo zal het geweest zijn. Men leest over de schepping en men leest over de val en men leest over de verlossing. Men leest over de weg van Israël door de woestijn. Men leest over de profeten. Men leest een profetie en men stemt ze toe. Men leest over Christus en over de apostelen. Men leest over de toekomst die in het boek der openbaring ons getekend staat. En men zegt, ik geloof dat dit het woord van God is. En vele zijn er die menen aan dit geloof voldoende te hebben om God zonder verschrikken te kunnen ontmoeten. Laat ons er ernstig op letten dat historisch of historieel geloof dat iets onmisbaar. U moet dat niet klein achten. U moet ook niet doen alsof het zoiets is als van de duivel. Al hadden we allemaal een goed historieel geloof. Hadden we allemaal zulke historieel geloof. Dat we de schriften zouden kennen. En dat we de schriften daarmee zouden onderzoeken. En, daarom, en daaruit die schriften steeds weer opnieuw. De lessen voor ons leven trekken. Oefenden wij ons maar neer in het historieel geloof. De grootte van de kent. Van de kent die over de catechismus geschreven heeft. Die onder ons wel bekend is. Die heeft gezegd. In een van zijn andere werkjes, indien er meer historieel geloof was, zou er meer vreze God zijn. En zo is het. Omdat vaak het historieel geloof al niet meer gevonden wordt. En omdat er ook al grote delen van de zich gereformeerd noemende kerk zijn, die zelfs van het historieel geloof steeds meer losneken, waardoor de dwalingen steeds meer voet aan wal krijgen. Immers, dit was de oorzaak waarom 1618, 1619 en de jaren daar kort voor het ongeloof, de remonstranten, het bijgeloof en de valse leerstellingen van Arminius zo weinig groeiden. Het was omdat er geen historieel geloof meer was. Men vergat de waarheid te onderzoeken en ze hun kinderen scherpelijk in te prenten. Maar hoe noodzakelijk het historieel geloof ook is, want zonder het historieel geloof is er ook geen zaligmakend geloof. Maar het is niet genoegzaam. De toestemming van de gekende waarheid, het kennen van de Bijbel, met ons verstand is niet genoegzaam. Men mist er ook elke wezenlijke troost aan. Men kan zich wel tevreden stellen met de wetenschap dat men zondaar zijn. En dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar ik heb vorige week gezegd dat bloed dat moet besprengd worden door de priester. Wij kunnen zelf dat bloed van Christus niet op onze zondige conscientie sprengen. Dat moet de middelaar van het verbond doen. En dat doet hij ook in het welzaligmakend geloof. Dat doet hij niet in het historieel geloof. Het historieel geloof vernedert ons ook niet voor God. Het historieel geloof, dat verbindt ons ook niet aan Christus. Dat trekt geen sappen uit de olijfboom Jezus Christus. Met het historieel geloof worden vele groot en hoog en koud en hard. Met het historieel geloof kan er nog wel iets van de profetische bediening in de gemeente zijn. Het bewaren van de waarheid. Zoals die man met dat ene talent, dit dat talent bewaarde. Het angstvallig verborg dat het nog niet gestolen zou worden. Maar er ging niets van die man uit. Hij handelde er niet mee. Hij sprak er niet over. Hij werkte er niet mee. Dat kan niet met het historieel geloof. Dan is er ook een geloof wat men noemt het tijdgeloof. Ik zou zeggen dat gaat iets verder. Dan is het niet alleen het verstandelijk beschouwen van de schrift. Maar dan is er ook nog enige beweging in het hart. Enige blijdschap tot een hemel, let wel, ik zeg niet tot God, maar tot een hemel. Tot de krachten des hemels en de krachten der zaligheid. Dan kan er enig vermaak zijn in dat zalig hemelleven wat de kerk straks was. Dan kunnen grote verschrikkingen zijn van de rampzaligheid. Van de kracht der zonde die in zich gevoeld wordt. Dat kan allemaal met het tijdgeloof. Dat kan door dat tijdgeloof. Een wijken zijn uit de wereld, een verlaten van de wereld met onze voeten. Zoals de vrouw van Lot de wereld verlaten heeft met haar voeten, maar niet met het hart. O, laat u niet schudden, gij kleingelovige en gij arme bekommerde,
Laat uw ziel niet schudden, want gij zijt met uw hart uit de wereld uitgegaan. Soms nog eer dat gij er met uw voeten uitgaat. Maar Lots vrouw is wel met haar voeten, maar niet met haar hart uit Sodom gegaan. En u gaat de tijd geloof wel met de voeten uit Sodom menigmaal. Wel een afscheiding van de boze goddeloze wereld. En een zich scharen onder de gemeente des Heren. Maar het hart is niet oprecht. En ook hier mist men weer die waarachtige verootmoediging. Dat ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. Dat vlak voor God in de dood vallen, zoals Comrie het noemt. Dat beleiden van onze schuld en van onze zonde. En het is ook maar voor een tijd. Als verdrukking of vervolging komt. Als dat tijdgeloof op de proef gesteld wordt, dan vallen ze terstond af. Ze hebben geen wortel, zegt de Heer. Dan is er ook het geloof der wonderen, waar ook in deze dagen weer over gesproken wordt bij pinkstergemeenten en stromen van kracht en alle andere sekten. Wonderen doen door de geest in je laten werken en door de geest werken. En men heeft het oog op het wonder. Men ziet op het wonder, men ziet op hetgeen geschiet in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar men ziet niet op Jezus Christus. En ook dat geloof verbindt niet aan Christus. En ook daar mist men weer de vrucht. Altijd maar weer letten op de vruchten van het nieuwe leven. Die worden daar gemist. Want ook door dat wondergeloof wordt het nieuwe leven niet gewerkt. Maar dan noemt hier de onderwijzer dat ene geloof. Dan zegt hij, door een oprecht geloof, door een waar geloof, worden we Christus ingeleid. En al zijn weldaden mogen we daarop aannemen. Dat zijn ze dus. Hier wordt het afgerekend met de mensen die leren dat de offerande van Christus zich uitstrekt over alle mensen. En dat de kracht van Christus dood voor de broedste zondaar, ja zelfs, voor de duivelen zal zijn en hen te nutten komen zal. Mensen die het soms wat subtieler doen en die zeggen, nee, zo is het niet. Nee, alle mensen en zelfs de duivelen zullen niet zalig worden. Maar het is dan toch wel zo dat Christus een mogelijkheid verworven heeft voor alle mensen. Dat is wat subtieler, dat is wat fijner aangekleed. Dat klinkt wat gereformeerder, maar het is minstens even zo gevaarlijk. Mensen die leren dat Christus de mogelijkheid voor alle mensen verworven heeft om zalig te worden. Maar dat hij in de dadelijkheid, dus met de daad, alleen maar zalig maakt, die geloven. Die geloven. Dan zegt men dus, Christus heeft het gedaan. Maar nu moeten wij het doen. Daar gaat het eigenlijk om. En men vermengt genade met werk. Ja, zegt ge, maar, en u wijst naar mij, maar u spreekt toch ook zo dikwijls dat we alle kunnen zalig worden en dat niemand hoeft te twijfelen en dat al degenen die tot hem komen niet zullen worden uitgeworpen. Is dat dan niet hetzelfde? Nee, waarachtig niet. Nee, dat is hetzelfde. Als ik zeg, Christus heeft de mogelijkheid verworven voor alle mensen, maar nu zullen alleen die zalig worden die dus door het geloof hem aangrijpen. Dan zeg ik dus, Christus heeft die mogelijkheid verworven, maar ik moet de rest doen. Maar als ik tegen u zeg, dat voor elke mens, voor elke jongen, voor elk kind, dat hier in de kerk zit, er een toegang is tot God, en dat er genade is bij God in de Heer Jezus Christus, dan wil dat zeggen, dat God u gebiedt, te geloven in Jezus Christus. Maar dan als een arme zondaar. Dan om op genade te hopen. Dan als een verlorene tot hem de toevlucht te nemen. Dat is hetzelfde dus wat ik wel eens meer gezegd heb. God zegt niet in zijn woord dat Jezus voor alle mensen gestorven is. Maar hij zegt wel dat alle mensen tot hem moeten gaan. Maar dat geeft wat anders. Want dat alle mensen tot hem moeten gaan, dat houdt in. Dat we dus tot hem moeten gaan zoals we zijn. Als een arm, als een verloren, als een hulpeloos zondaar.
En nu is dat gaan tot hem ook vrucht van verkiezing. Dat gaan tot hem is geen werk wat uit ons hart voortkomt. Maar ook dat is goddelijke genade. Maar ook dat de Heer het daar zo dikwijls op aandringt. Dat is dat je niet zou zeggen, nou dan zal ik eerst eens wachten. Totdat ik weet dat ik het ware geloof heb. En dan is het nog vroeg genoeg om tot Christus te gaan. Aangezien u straks op enkele weken teruggepreekt van de Canaanese vrouw. Of van de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die ging niet zitten wachten totdat ze wist dat ze verlost was. Maar kijk, daar heb je er nou in. Die ging met de nood, met de schuld, met de ellende tot God. En daaruit bleek het dat ze geloof had. Zo werkt God. En zo werken ook Gods kinderen. Nu spreekt hij hier. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En dan, en al zijn weldaden aannemen. Daar wordt dus eerst gesproken van een inleiden. Dat is dus een inleiden zoals een ent in de stam wordt ingeleid. Die ent die is eerst van een andere tak afgesneden. Eer dat die wordt ingeleid is die afgesneden. En die ent die brengt zichzelf niet op de nieuwe stam. Maar die ent die wordt op die nieuwe stam gebracht. Daarop vastgemaakt, daarop bevestigd, opdat die ent zijn stappen uit die stam waarop hij ingeënt is, zou kunnen trekken. Wel nu, dat beeld gebruikt hier ook de onderwijzer. Ingeleid door het geloof. Dat is een werk van de Heilige Geest. Daarin zijn we lijdelijk, verstaat u dat woord? Dat wil zeggen, daar kunnen we niets aan of toedoen. Dat is een daad van God die God in ons werkt zonder ons. Dat doet de Heilige Geest. Maar het welbehagen des Vaders voortvloeiend uit de soevereine verkiezing. Dan snijdt hij ons af van onze oude stam. En worden we tegen nature ingeënt op die nieuwe stam. Jezus Christus tegen nature. Want misschien weet u wel, in het natuurlijke is het zo, daar wordt dus een tamme ent, een makke ent, geënt op een wilde stam. Maar nu zegt Paulus, wij zijn tegen nature ingeënt. Dat wil zeggen, wij zijn als een wilde ent, als een zondaar, als een goddeloos, afgesneden van onze oude levenswortel. En we zijn zo tegen nature op de makke, op de tamme. Op de vruchtbare stam, Jezus Christus in de ent. Zie, dat is die daad der inleiding. En willen we nu werkzaamheden hebben tot aanneming van Christus, dan zal die inleiding vooraf moeten gaan. En dit hebben we vastgehouden ook in onze dagen, tegen alle zogenaamde gereformeerden die niet meer willen spreken van een inleiding. Die het hebben over een inleiding wat geschiet in de dood of reeds in de geboorte of. Of kort na de geboorte geschiet. Nee, dit is een inleving die aanstonds zijn vrucht in het leven gaat openbaren. Want zo laat onderwijzer erop volgen. En al zijn weldaden aannemen. Dat doet dus het oprecht geloof. Het oprecht geloof, dat wordt dus eerst Christus ingeplant. Door het geloof, die zondaar, die wordt dus Christus ingeplant door het geloof. En dan gaat hij van stondenhaan, gaat hij zijn stappen trekken uit Christus. En hij gaat al zijn weldaden aannemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zo'n christen die nu van dood levend gemaakt is, ook aanstonds een gezicht en oog en profijt heeft van al die weldaden van Christus. Dat natuurlijk niet. Want ook in het geestelijke worden er geen grote mensen geboren. Maar hij krijgt van stonden aan wel een goddelijk recht op al die weldaden. En dit is ook waar. Hij zou van stonden aan met niets minder dan met een volkomen zaligmaker geholpen kunnen zijn. Wanneer hij slechts één van de ambten van Christus tot zijn hulp zou krijgen, dan zou hij niet zalig kunnen worden. Maar hij krijgt de volmaakte Christus in al zijn ambten en al zijn weldaden tot zijn deel. En dat geschiet in de waarachtige wedergeboorte. Laat u toch van dit vaste fundament niet afbrengen. Laat u toch niets anders bijbrengen. Dit is toch de leer van al onze gereformeerde vaderen. dat in de waarachtige wedergeboorte een zondaar uit genade door de afsnijding des geestes en door die implanting des geestes Christus deelachtig wordt van stonden aan al zijn weldaden mag aannemen en ook aanneemt, maar dan trapsgewijs naarmate dat het geloof geoefend wordt. U vraagt hier de volgende vraag. Als het dan zo belangrijk is dat dat alleen door een waar geloof plaatsvindt, wat is dan een waar geloof? En dan zegt hij, een waar geloof, dat is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houden dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus het is niet alleen, staat er. Dus het is toch ook wel. Een waar geloof is niet alleen een weten en kennen, maar het is wel een weten en kennen. Een van de grondstuilen van het waarachtig geloof, dat is een stellig weten. Een stellig weten. Hoort u het wel? En nu moet u hier oppassen. Dit is niet dat historieel geloof wat ik straks zei. Dat is niet dat historieel geloof wat we ook in onze natuurstaat kunnen oefenen. Maar dat is een geloof van een gans andere orde. Dat stellig weten, dat is de vrucht van de wedergeboorte, van de werking van Gods geest. Dat is niet de vermeerderde kennis, dus historiële kennis ten top geoefend, maar dat is een andersoortige kennis. Dat is een nieuwe kennis. God werkt in ons verstand, zodat we God anders gaan zien dan dat we hem zagen. Zodat we zijn woord anders gaan zien, zodat we het zagen. We gaan alles heel anders lezen, heel anders zien. En ik ga nu alles voor waarachtig houden, dat God in zijn woord geopenbaard heeft. Al, hoort u dat? Dus dat waarachtig geloof, dat richt zich niet alleen op Christus, zeker in inzonderheid, in engere zin, richt zich het op Christus, omdat hij het fundament is van het hele woord, de inhoud van het woord. Maar ik ga niet alleen de beloftenissen, ik ga niet alleen de zoete aanspraak, maar ik ga alles wat God in zijn woord zegt, voor waarachtig houden. Dat hij in zijn woord openbaart, alles. Dat zijn dus al die wonderen die er staan. Dat zijn dus al die openbaringen God die hij onder het Oude Testament aan zijn volk gegeven heeft. Al dat houd ik voor waarachtig. Ik houd het voor waarachtig. Ook als God spreekt over mijn vang. Over de vloek die op me rust. Over de bittere tegenheden die over me komen zullen wanneer ik het pad van zijn geboden verlaat. Dat houd ik allemaal voor waarachtig. Dat woord van God, dat wordt me lief. Want ik ga geloven dat het waarlijk Gods woord is en dat er niet één letter van op de aarde zal vallen. En ik zou liever van de aarde verdaan worden als dat woord loslaat. Dat woord spreekt me aan en ik beaamt het met mijn ziel dat het waar is. In zijn vloek en in zijn tegenheid, in zijn bestraffing. Ook, en dat is de andere zijde, ook in zijn beloftenis. Ook in zijn vertroosting. Dus houd het. Ook die is door de Heilige Geest gewerkt. Hier zegt hij er in zonderheid bij. Maar ook dat vaste vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mijn vergeving der zonde, in zulke gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade alleen, om de verdiensten van Christus wil. Een vast vertrouwen. Daar heb je. Dat is de zaak van het hart. Dat mist het historieel geloof, dat mist het tijdgeloof, dat mist het wondergeloof. Dat vaste vertrouwen en dat werkt de Heilige Geest in mijn hart. Dat is nu een zijde van het waar geloof. Het waar geloof wat in de schrift zo menigmaal verwisseld wordt met het woord zien, met het woord komen, met het woord horen, met het woord volgen, ja zelfs schaamte. Vrouw, droefheid, dat is allemaal geloof. Dat zijn allemaal zijden van het geloof. Openbaringsvrouw.
vormen van het geloof. En in dat alles, in dat zien, in dat komen, in dat horen, in dat volgen, in die schaamte en in die droefheid, daar ligt een vast vertrouwen. En dat wordt door de Heilige Geest in mijn hart gewerkt. Hoe? Door het evangelie. Hoor, altijd maar weer dat woord. Dat woord. Niet op allerlei gevoeligheden, niet op allerlei praatjes, maar door het evangelie. Ik word bewogen door het evangelie in mijn verstand en in mijn gemoed, in mijn hart. Dat werkt de Heilige Geest. En dan, ja, wat moeten we daar nu mee aan? Een vast vertrouwen. Sluit dan de Heidelberger al die arme schapen uit. Die er toch zoveel zijn in de kerk van Christus. Die altijd maar sukkelende en doodbrakende en bekommerd en kleingelovig over de wereld gaan. Hebben die dan geen geloof? Hebben die mensen dan toch gelijk? Die zeggen het waarachtig leven dat begint aan. Wanneer je met de volle overgave van je ziel Christus en al zijn weldaden bewust mag omhelzen. En wanneer je zeggen kan, ik weet in wie ik geloof. Niets zal me scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus. Ik zeg, hebben die mensen dan toch gelijk? Want er staat hier, maar ook een vast vertrouwen. Ach nee, maar die het ervaren heeft, die het door de Heilige Geest die het van ervaren heeft, die weet het wel. Vanaf het eerste ogenblik dat het geloof in ons hart gaat functioneren, ligt er iets van dat vaste vertrouwen in het woord van God. En ik wenste wel dat Gods kinderen elkaar opbouwden in dat vaste vertrouwen. Niet in allerlei gevoeligheden en allerlei praatjes en gemoedelijkheden, maar in dat vaste vertrouwen. Kinderen Gods, komt er toch eens vooruit. Zeg het toch eens tegen elkaar, dat wanneer je geloven mag, je goed gelooft. Zonder God is het onmogelijk te geloven. Maar met God is het onmogelijk om niet te geloven. Als het echte geloof in je hart geopenbaard is, dan zijn er tijden in je leven dat je zeggen mag, en al veranderde de aarde van haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Maar dit geloof ik meer nog, als dat ik van mezelf geloof dat ik een mens ben, omdat God het door de Heilige Geest in mijn hart zegt. Door dat woord, zegt hij van geen. O, denk erom, het geloof is maar geen misschien. Het geloof, dat is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloven, dat is met zijn hart op God betrouwen. En ach, het is waar, dat kan soms maar een enkel minuutje duren. Dat kan wel zijn dat u vanavond zegt, Heer, ik zal nooit meer twijfelen. Heer, nou is het tot het raad. En dat wanneer u straks naar huis gaat, dat de vogelen der hemel op de zorgvuldigheden van het leven, op de kracht van het ongeloof, u van uw troost berooft. En dat ze weer wankelt. En dat ze zegt, ach Heer, nou weet ik het toch niet meer. Is het nou toch wel echt geweest? Dat kan. O ja, die bestrijdingen zijn Gods kinderen niet vreemd. Maar op het ogenblik dat je verbinding hebt aan God in zijn woord, dan is er geen twijfel in, dat is onmogelijk. Onmogelijk, het is een vast vertrouwen. En ach, dit zijn nou uw hart in. En nu vraag ik niet of dat vanavond in uw hart aanwezig is, ik zou het wel wensen. Maar nu vraag ik of dat wel eens in uw leven geweest is. En dan herhaalt zich dat ook. Dan herhaalt zich dat, want God oefent zijn kinderen, de een meer, de ander minder. Maar hij blijft nooit geen 20, 30 jaren weg hoor. Nee, de Heer is een volk, geen land vanuit het duisternis en geen dorre woestijn. Hij onderhoudt zijn kerk door dat maar rustig zaligmakend geloof te oefenen in het leven. En dat bestaat dus in een kerk, maar ook in een vast vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is een hartewerk. Ach, dat kan ik niet verklaren. Wat is nou vertrouwen? Vertrouwen, je overgeven aan de ander, je volkomen verlaten op het woord van God, en zeggen, Heere, hier staan. En zo is het in mijn hart, ik kan niet dan, ik geloof, Heer. Kom een ongelovigheid terug, er is veel onvolmaakt staan, maar in de kern richt ik mij op u. Gij zijt me God, u zal ik loven. nu. Dat is het oefenen van dat ingeplante geloof. Dat ingeplante geloof. Christus ingeleid, maar nu ook zijn weldaden aanneemt. En dat openbaart zich in dat hartelijk vertrouwen. Dat in mijn hart door de Heilige Geest gewerkt wordt. En waar gaat dat nu over? Wat is nu de heerlijkheid van dat geloof? Nou, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God. Luister, geschonken u. Ja, er staat niet geschonken zal worden. Komt u nu nooit eens in de knoop met al uw beteltjes over uw bekering en over hetgeen wat ge ervaren hebt. Ach, ik ontmoet zoveel mensen waar ik uit de aarde liefde wel geloof dat ze een beginsel van het genadeleven kennen. En dan spreken ze altijd over een zaligheid die hun nog wel eens geschonken zal worden. En over een Christus waarop te hopen dat hij hun nog wel eens geschonken zal worden. Nee, mijn geliefde, God schenkt in de wedergeboorte Christus. We hebben allemaal niet direct handen om hem aan te nemen. Denk maar aan dat kind waar ik vorige week over gesproken heb. Het is niet geoefend om te lopen, om te zien, om te horen, om te spreken. Maar daarom, alles is er wel. Hier staat, als ik geloof, dan is het dus zo dat niet alleen aan anderen, maar ook mijn vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Geschonken is. Als ik geloof, ben ik dus rechtvaardig voor God. Helemaal. Volmaakt rechtvaardig. Zolang als dat geloof aanwezig is. In de oefening is. En dat uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus. Ja. En kijk, dit geloof dat verootmoedigt nu mijn hart. En als er nu vanavond zijn die zeggen, ach, waaruit zou ik dat nu kunnen weten? Want het zijn allemaal zulke grote stukken. Ach, het is ook groot. Het is ontzettend groot. Maar het openbaart zich zo nederig en zo klein. Het maakt het hart zo week voor God. Het openbaart zich in zulke, ik zou zeggen, voor de wereld niet zichtbare vruchten in zijn beginsel. Maar daarom zijn ze er wel. Want, o geliefden, als ik geloven mag, dat niet alleen een andere, maar ook mij, dat het in het geval is. Dat God niet alleen een andere, maar ook naar mij heeft omgezien, dan maakt dat mijn hart zo week voor God. Dan doet me dat zo buigen voor de Heer. Dan doet me dat zo hartelijk aan de voeten van God vallen. En zeggen, Heer, wat zijt u groot, wat zijt u goed. Heer, ik zal nooit meer zondigen. Heer, hier is mijn hart, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten. Hier is mijn verstand. Ik leg alles gevangen onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Heer, ik wil mezelf niet meer leven, maar ik wil alleen voor u leven. Heer, dat u naar mij omgezien hebt. Naar mij. De grootste van de zondaar. De ellendigste uit mijn vaders huis. Mijn vader een Amoriet, mijn moeder een Ethiopa. Ik die het minste verdiend heb. Als er ooit van verdiensten sprake zou kunnen zijn. Ik die het verst was afgedwaald voor al mijn broers en al mijn zusters misschien. Kijk, wat is nou de vrucht van het zalig maken, geloof. En ik weet wel, dat zul ik in de armen nog niet slaan durft om de Heer Jezus Christus. Maar daarom heeft hij wel. Oh, dat wordt zo dikwijls gezegd. De schenking gaat voor de aanneming en dat is volkomen waar. Maar als je dan maar vasthoudt dat die schenking plaats heeft in de waarachtige wedergeboorte. Daar heeft de schenking plaats van Christus en van al zijn weldaden. En nu volgt de aanneming, maar die is in trappen. Die is in trappen, want de aanneming dat is in de weg van heiligmaking. In de schenking dat is een zaak van de rechtvaardigmaking. God rechtvaardigt ons als zondaren zijnde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar komt niks van ons bij. En niet dat er in de heiligmaking wel wat van ons bij komt, maar in de heiligmaking wordt in ons geoefend. En nu is dat aannemen van Christus een zaak van de heiligmaking. En dat altijd gebrekkig, zolang we in het leven zijn. En weet je waarom? Omdat het geloof altijd gebrekkig is. Want het geloof, dat is een deel van onze heiligmaking. En dat geloof, dat altijd gebrekkig. En dat bedoel ik niet mee dat die planting van het geloof gebrekkig is. Want dan zou het werk van God gebrekkig zijn. Maar die oefening, dat uitstrekken van mijn handen naar Jezus, die me geschonken is in de wedergeboorte, dat is altijd maar gebrekkig. Dat is altijd maar ten dele. Dat is nooit volmaakt. Straks in de hemel. dan zullen we Christus volmaakt mogen omhelzen. Maar hier is het altijd nog onvolmaakt, in een spiegel of in een duistere reden. Niet dat ik het gekregen heb of waar ik volmaakt ben, maar ik ja gedaan. Of ik het ook grijpen mogen waartoe ik van Christus Jezus gegeven ben, begrijpt u het niet? Zo is het louter genade alleen om de verdiensten van Christus weg. En dan in de volgende vraag, want vraag 23 hoeven we niet te behandelen. Die behandelen we straks in elke zondag afkondelijk. Wat is dan een Christus nodig, een Christen nodig te geloven? En wat hij daarop antwoord willen we samen zien nadat we gezongen hebben uit Psalm 148, vers 5. Wat is dan een Christen nodig te geloven? En dan zegt hij, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdstom leren. Wat is een Christen nodig? Dat wil niet zeggen, met hoe weinig kunnen we toch wel volstaan om zalig te worden. Zoals we dit wat in het natuurlijke zeggen, hoeveel moet ik daarvoor hebben om dat te kunnen krijgen? Wat moet ik daarvoor bijeen gespaard hebben? Nee, dat betekent het hier niet. Als er staat, wat is dan een Christen nodig te geloven? Dan bedoelt hier de onderwijzer, hoe kan ik nu beantwoorden aan die goddelijke roeping? Hoe kan ik nu weer als kind, als zoon van mijn vader, hem ter ere leven? En dan zegt hij niets minder dan al datgene wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hier wordt de ganse Bijbel genoemd, de beloften van het evangelie. Want u moet hier niet denken dat een christen, dat hebben we trouwens in het vorige al gezien, dat een christen alleen maar de beloften moet geloven. Maar omdat de beloften van het evangelie de kern zijn waar alles om draait. Zelfs de vloeken, zelfs de wet, zelfs de tuchtigingen, zelfs de hele woestijnreis. Alles moest dienstbaar zijn aan de vervulling van Gods belofte. De belofte, dat is het hart van de Bijbel. En daar centreert zich alles omheen. En al hetgene wat de christen moet ervaren in dit leven, dat is om te doen vluchten tot de beloften van het evangelie. Daarom krijgen we het hele woord van God niet. Op dat hele woord van God, wat er ook in geschreven staat, dienbaar is tot onze eeuwige zaligheid. Opdat God nu al zegt, vervloekt ben je, als je niet blijft in het boek der wet, om, en alles geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Opdat je nu al zegt, kom tot mij in de ziel van leven, het is allemaal hetzelfde. Het staat allemaal als een grote kring om de belofte van het evangelie te schaar. Het is alles dienbaar om tot God te komen. Ach, het is ook het ware werk van de oprechte christen, die door een oprecht geloof Christus is ingeplant, om tot de belofte te kruipen. En onder alle slagen, onder alle tegenheden, en onder alle vloeken, en onder alle ellende die ons in deze wereld vanwege onze zonde overkomt, heeft God ons genade gegeven om tot de beloftenissen des evangelies te gaan. En nu betekent dit van de andere zijde ook weer niet dat ik nou precies al die beloften van dat evangelie moet kennen. En de rijkdom van, ah, dat zal in de hemel nog niet zijn. In de hemel zullen we de rijkdom van Gods beloften nog niet kennen zoals God ze zelf kent. Want het zou voor God gelijk moeten zijn. Want het zal eeuwig stop zijn om aan te bidden. En dat zal nooit geen einde zijn, omdat we nooit uitgeput komen in die kennis van de beloftenissen Gods in de Heer Jezus Christus, wanneer ze in vervulling gegaan zijn. Dus dat betekent het niet, want die moordenaar aan het kruis, die heeft beslist maar weinig van de beloftenissen Gods geweten. Maar hij heeft toch de kern van de zaak gekregen van Jezus. En hij heeft toch de gemeenschap met God ervaren in het dierbaar geloof. En hij heeft toch zichzelf veroordeeld en Christus vrijgesproken. En heeft toch de beloftenissen des evangelies gehad dat hij met hem in het paradijs zou zijn. Dus daar komt het niet op aan. Maar om wel te leven voor God, daarom zegt hij, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat is kort samengevat in hetgeen waar we nu de volgende zondagen over wensen te handelen. Wel u komt dan, gekrookte rietjes en rokende blaswietjes. Is dit nou geen troost meer de leven van het eeuwige evangelie van onze Heer Jezus Christus? Christus ingeplant in de wedergeboorte door een waarachtig zaligmakend geloof. Waarom staat je dan zo van ver? En waarom spreekt je dan altijd maar ach, zal wel niet voor mij zijn? En zou de Heere dat aan mij ook willen geven? En zou de Heere dat aan mij wel willen schenken? Hij heeft het geschonken. Hij heeft het door zijn genade geschonken. Alleen de kracht ontbreekt u om het aan te nemen. Omdat je de dadelijke bediening van de Heilige Geest daartoe nodig hebt. Maar bid haar dan ook om. Want hij is door de stroom des geestes nedergezonden op de Pinksterdag. Gij behoeft toch niet zo arm en ongelukkig en treurig voor dit leven te gaan. In hem is toch een rijkdom, een fontein van alle goed. Het is schuld. Dat zult u straks zien als u aan de oever van de dood doordaan staat. En het licht van het nieuwe Jeruzalem uw hart beschijnt. Wanneer in de hemel nog smart zou kunnen hebben. Dan zou je smart hebben dat je hier zo ongelovig geweest bent. En dat je zo weinig gebruik gemaakt hebt van die stroom van levend water. Die van onder de dorpel van het huis van God vloeit. En waar gij ook aan geplaatst zijt. Kom dan gij kleinen in de genade. Klem u vast aan dat woord van God belofte is. En zeg hier. Laat liever hemel en aarde voorbij gaan. Als dat ik mijn hoop op u zou laten varen. Heer, ik vertrouw op u. Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid toe. En gij kinderen God. Ligt hier niet de bron van uw leven. Ligt hier niet de oceaan van uw genade. Ligt hier niet de weldaad welke God in uw hart verheerlijk heeft verankerd. In die trouwe God. Die zijn Christus u geschonken is. Waarom? Maakt hij dan niet meer gebruik van hem? Is hij dan uw koning niet? Zijn er dan noden die hij niet oplossen kon? Zijn er dan zorgen waar hij geen raad voor heeft? Heeft u dan niet alles in zijn evangelie geschonken? Heeft hij dan het binnenste van zijn hart niet aan u geopenbaard? Kom, wat leeft ge dan menigmaal de aarde flessige lijf? Roep om de stroom des geestes. Hij is nedergedaald van de hemel. Laat God het geblaat van zijn schapen eens horen. Immers hij kent alle bij naam. En zijn schapen kennen de hoop zijn stem. Omdat uw hoofd uit de gebreken zou mogen opheffen. En door dat ware zaligmakend geloof waardoor aan Christus verbonden zijn. Meer en meer op hem leren betrouwen. Een stervend leven leiden. De gekruiste Christus volgen. Waarvan dag tot dag vernieuwd worden naar het evenbeeld van hem die u heeft wedergeboren tot een levende hoop. En gij, die nou nog vreemdeling zijt van dat leven der genade, zoals de scheiding u ligt, staat gij erbuiten, dan zijt gij nog onder het verbroken werk verbond. En nu moet je niet gaan praktiseren, heren, zou dat van eeuwigheid over me besloten zijn. Want dan kom je nog dieper in de dood terecht. Maar dan moet je eens gaan vragen aan de heren, geef me toch ook dat geloof. Want ik mis die waarachtige verbrijzeling voor u. Ik mis dat hartelijk bewelen van mijn zonde voor u. Ik mis dat kennen van u en uw zalige Zoon, Jezus Christus. Ik mis dat betrouwen op u. Heer, ik geloof iedereen behalve u. Maar nu zijt gij toch gekomen. Om de Satan zijn vang te ontroven, Heer. En u hebt u toch beloofd. Dat doden u stem zullen. Dat geloof, dat plant u toch naar het vrije van uw welbehagen. Heer, waarom zou u het dan aan mij niet doen? Aan mij die op uw zaligheid was. Kom, ga zo eens bezig. Aan de troon van Gods genade om uw klaagstem tot hem op te zenden. Blijf zo eens liggen voor die voordeel zien. Opdat ook gij door dat waarachtig zaligmakend geloof. Christus zou worden ingeplant. God meent het met u. Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij wil niet dat er één mens verloren gaat. Hij weent over de verloren inwoners van Jeruzalem. En hij vraagt het, wanneer zal tot de dag van uw bekering komen? Wanneer zult u toch tot mij wenden dat ik u genezen? Wanneer zult u toch met uw schuld en met uw zondig hart aan mijn voeten nederwerpen, opdat ik u genadig zal zijn? Ach kom, gij die daardoor bewogen zijn, die weet dat uw staat voor God niet goed is, gerust toch niet. Zoals de uitverkiezing van eeuwigheid de scheiding maakt. Zo maakt hier het geloof scheiding. En wanneer je dat geloof mist, dan heb je het ongeloof. Wanneer je dat geloof mist, wat op de Heere betrouwt, dan betrouwt God u dan.
Zijn dierbaar bloed. Amen. Genadige God, als we een weinig mochten stamelen van dit heerlijke werk uw geestes dat gedoet in de harten van al uw uitverkoenen die getrekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat ge als een spijs en een drank op de weg des levens schenkt, in de hoop dat wat nu gebrekkig en ten dele is, straks volmaakt zal zijn. Wil het bedouwen met uw dierbare geest. Laat ons ook in de week die we ingegaan zijn het niet vergeten, dat we het woord zouden zien, als een leidsman ten leven, als de weide van onze ziel, als het water des levens. Ga u met ons de week in, beveilig ons. Zie ons in gunst en ontferming aan. Gedenk ook aan zoveel die op vakantie zijn. Laat niemand van ons onverwacht uit dit leven moeten scheiden. Onverzoend u ontmoeten. Maar dat we ons samen zouden richten naar uw inzetten. Om dat goed te mogen verkrijgen wat in de dood niet ophoudt. Dek ons zo onder de vleugelen van uw genade. En blijf u bij ons met uw liefde. En wil door de werking van uw eeuwige geest de band aanhalen. Opdat we leven mogen u ter eer. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.